Ik heb vanavond een Clubhouse Room opgenomen met Katelijne over coaching en over de kracht van innerlijke vrijheid en persoonlijke ontwikkeling. En ik dacht, ja, ik ga hem toch opnemen, want het is wel altijd heel interessant wat Katelijne allemaal vertelt. Dus ik heb hem opgenomen en je kan meeluisteren. De kwaliteit van het geluid van Katelijne is wel wat slechter te verstaan dan ik. Maar de informatie die ze deelt en de kennis die ze deelt is echt ja, altijd zo geweldig en interessant dat ik zoiets heb van, nou ja, die podcast is het ook wel echt niet waard om te gaan luisteren. Dus misschien moet je als Katelijne gaat praten even het geluid wat harder zetten. En als ik praat dan weer zachter. Nou, dan moet je maar kijken of het voor je werkt. Maar ja, ik vind het heel erg veel waard. Dus ik dacht, ik maak er toch even een podcast van. Hij eindigt ook wel een beetje abrupt, omdat na een uurtje dan houdt deze podcast-app op net opnemen. En dan kan ik wel nieuwe opnemen, maar dan moet hij altijd even processen. Kan ik wel doen, maar ik dacht, weet je, na een uur heb je denk ik ook wel zoveel kennis en informatie gehoord dat het in ieder geval wel genoeg is. En als je zoiets hebt van, yes, ik vind het zo interessant en ik wil toch nog meedoen aan de challenge, dan moet je inschrijven op simonelevy.nl/vrijheid. We starten wel 22 februari, dus als je dan moet je luisteren in ieder geval voor, nou ja, of op 22 februari en daarna dan kan je je niet meer inschrijven. Maar dan organiseren we in de toekomst natuurlijk nog heel veel andere dingen. Maar als je nog wil inschrijven, schrijf je dan in op simonelevy.nl/vrijheid. Nou, oké, laat je inspireren door deze prachtige podcast of in ieder geval door dit hele mooie gesprek tussen Katelijne en mij. Even, deze room neem ik ook op met mijn Clubhouse of hoe heet het, Anchor podcast app met mijn andere telefoon. Want dan heb ik altijd namelijk daarnaast ook een podcast. Dus voor de mensen die meeluisteren, dat jullie dat ook weten, dat dit ook wordt opgenomen. Nou, ja, Katelijne, hoe lang kennen we elkaar? Ik zat even na te denken. 2016 volgens mij, hè?
Wacht, hè. Wanneer is Abel geboren?
2017, februari 2017.
Ja, dan kennen we elkaar van 2016.
Ja, en in 2016, toen ben ik in een leiderschapstraject van Katelijne gedaan. Toen werden we door een heel klein groepje, dus het was groepscoaching. Een heel klein groepje, ik denk iets van 6 mensen.
6 of 8, denk ik.
Ja, 6 of 8 mensen. Ja. En dat ging echt over leiderschap. En ik was op dat moment hoogzwanger. Maar ik zat best wel ook, nou ja, weet je, op een soort van kruispunt in mijn business. Want ik had net, ja, was ik een samenwerking gestart met een aantal business coaches. En ik had daar hele hoge verwachtingen van. Maar eigenlijk, ja, viel die samenwerking tegen. En dat was, denk ik, omdat ik de verkeerde verwachtingen had. En die business coaches ook andere verwachtingen hadden. En toen wilde ik er eigenlijk mee stoppen. Maar ja, soms dan ben je heel bang om, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat je als je iets aan het doen bent, dat je dan bang bent om daarmee te stoppen. Omdat je denkt van al die coaches namelijk met wie ik was gaan samenwerken, hadden ook allemaal wel een bepaald bereik online. En dan denk je van, oh jeetje, als ik daarmee ga stoppen en wat gaan ze dan allemaal niet van me vinden en allemaal zeggen. Maar ja, door het hele proces waar ik me in met Katelijne toen in ben gegaan, ja, toen kwam ik zoveel ja, van mezelf tegen, over mijn leiderschap tegen. Leerde ik zoveel tools, dat ik echt, nou, ik was sowieso mega onder de indruk van de kennis van Katelijne. Want hoe lang ben jij al coach?
20 jaar nu.
20 jaar?
Nee, dat is niet waar, Simon. Al 30 jaar.
Zie je, al 30?
Eerst begonnen in het onderwijs en dan voor volwassenen.
Dus in het onderwijs, hoe oud ben jij nu?
Ik word dit jaar 60.
Oh, 60 dit jaar? Oh, dat is
mooi. Uh-huh.
Oké. Okay. Uh-huh. Ik word dit jaar 40.
Uh-huh. Dus 20 jaar verschil.
Ja, 20 jaar verschil. Maar in ieder geval, Katelijne, die had dus zoveel kennis. En hoe, je hebt ook al, hoeveel coaches heb je opgeleid?
Goh, ik denk dat er nu op de markt een 4000 opgeleide studenten zijn.
Wauw, 4000 opgeleide studenten. Nou, in ieder geval. En laatst, mijn moeder die was laatst Katelijne aan het verhuizen. En ze zei ook van, dat alle boeken die jij hebt, allemaal over
ja,
coaching,
ja, ik heb
spiritualiteit.
Ja.
En toen zei mijn
Ik heb een
moeder,
heleboel.
al die boeken heeft Katelijn ook echt gelezen. En toen dacht ik, ja, inderdaad, zo is Katelijn ook echt. Maar als zij aan het coachen is, dat vind ik namelijk heel mooi, want je hebt heel veel kennis, je weet heel veel. Maar aan de andere kant werk je heel intuïtief. En hè, als je met, want wat Katelijn, die werkt ook heel veel met systemische opstellingen of met hypno of met regressie. En nou, in ieder geval, je werkt ook heel intuïtief, toch?
Ja, heel intuïtief. Ja, echt wel. Ja.
Ja,
Ja.
dus nou, in ieder geval, dus, nou ja, ik was daar in ieder geval mega door impressed. En ik dacht, oh, ooit lijkt me zo tof om met Katelijne samen te werken of iets samen te doen. En toen, een aantal jaar later, zag ik dat Katelijne op zoek was naar werk op LinkedIn. Omdat je voor een deel wilde stoppen met het ondernemerschap. En toen dacht ik, we moeten met elkaar in gesprek gaan, want ik kan je misschien wel een baan aanbieden. En nou, daar hebben we goed over
Ja.
gepraat. En dat was in 2018. Volgens mij ben jij toen voor mij echt in dienst gegaan. Dus voor 3 dagen in de week is
Ja.
Katelijne bij mij in dienst. En wat hebben we ontwikkeld? We hebben de transformatieschool hebben we ontwikkeld. En dat is een online programma. En voor de VIP-personen hadden we ook live dagen. Maar dat kunnen we dus al een jaar niet doen door de hele coronatoestand. Vooral omdat we ook veel werken met systemisch werken en opstellingen. En dan moet je elkaar toch ook echt aanraken. En is die 1,5 meter toestand niet echt bewaren. Dus maar in ieder geval, nou, en daarin hebben we ook al echt honderden mensen kunnen helpen in een aantal jaar. Dus dat is zeg maar heel mooi. En we hebben ook, ja, en we organiseren ook dikwijls verschillende, ja, ik noem het challenges, maar ja, het zijn eigenlijk altijd 3 weken dat we echt de diepte ingaan op persoonlijke ontwikkeling en alles nou ja, wat daarmee te maken heeft. En morgen, daarop vroeg ik ook Katelijne van, oh, kunnen we misschien nog even een clubhouse room doen? Morgen start namelijk ja, ik noem hem de Transformation Intensive, maar het is een challenge, een 21-daagse diepgaande challenge over innerlijke vrijheid. En Katelijne, die heeft die al nou, wanneer heb je die geschreven?
December.
Ja, in december heb jij die helemaal geschreven. En waarom heb jij die geschreven?
Nou ja, omdat ik dus merk dat heel veel mensen, en dat zie ik dus ook op de social media, dat heel veel mensen zich nu beperkt voelen in hun vrijheid. En juist in deze periode is het, vind ik, van essentieel belang om je innerlijke vrijheid te behouden. Maar wat wij vaak niet zien, of wat we vaak niet ons bewust van zijn, is wat wij ervaren als een beperking van onze vrijheid, dat dat veel minder met de huidige tijd te maken heeft dan met bijvoorbeeld dingen die in je verleden gebeurd zijn. En dat zoek ik dus in dat 21 dagen programma, gaat het dus over je innerlijk bevrijden van de gevangenis die je eigenlijk om jezelf hebt heen gezet aan de hand van je gedachten, aan de hand van je overtuigingen. En die gedachten en die overtuigingen, die zijn ook vaak ontstaan vanuit ervaringen in je kindertijd. En dus daar duiken we 21 dagen de diepte mee in.
Dus wat je zegt is van, zeg maar, als we op dit moment voelen dat er een beperking is van onze vrijheid, of dat we voelen van, hey, weet je, we voelen op dit moment geen vrijheid, dan zeg jij, maar dat heeft niet alleen maar met nu te maken, maar dat heeft ook te maken met jouw verleden.
Ja, en dat heeft ook te maken met je overtuigingen en je gedachtepatronen die eigenlijk in je verleden zijn ontstaan. Want wat wij ons niet realiseren is dat we eigenlijk innerlijk in ons denken zijn we altijd vrij. Ze kunnen ons alles opleggen, maar wat wij denken en onze gedachten, daar zijn we altijd vrij in. En om je daarvan bewust te worden, van dat niemand de macht kan nemen over je gedachten, dat geeft al een gevoel van innerlijke vrijheid.
En hoe kan je nou, zeg maar, daarmee starten? Dat je echt die vrijheid dus gaat voelen en dat je echt voelt van, yes, ik heb die vrijheid in mijn gedachten.
Nu, kijk, ieder mens heeft een innerlijke, individuele beleving van vrijheid. Wat vrijheid voor mij is, heeft een andere betekenis dan wat vrijheid voor jou is. En je ziet dus ook, hè, juist in deze coronatijd, heel veel mensen reageren verschillend op die beperkingen. En de ene heeft daar geen moeite mee, terwijl de andere dat echt een inbreuk vindt van zijn vrijheid. Maar dat komt ergens vandaan. En mijn eerste vraag is dan altijd, maar in welke fase in je leven heb je heel erg onvrij gevoeld? Hoe reageerde jij als kind op opgelegde regels, hè? Had je daar al moeite mee? Dus hoe jij over je eigen vrijheid denkt en wat voor jou innerlijke vrijheid is, is voor jou individueel en dat is niet collectief.
Ja.
Begrijp je wat ik bedoel?
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dus voor iedereen, hè, of als je in ieder geval helemaal voelt van, oh, ik voel nu geen vrijheid, of ik denk dat iedereen het wel in een bepaalde mate voelt en de ene die voelt het meer dan de ander.
Ja.
Bijvoorbeeld, ik had er eigenlijk niet heel lang last van, maar nu denk ik bijvoorbeeld ook van, oh, ik vind het nu wel heel lang duren. Of, oh, ik zou nu ook wel lekker terrasjes kunnen willen pakken. Of lekker uit eten kunnen. Of gewoon spontaan een vliegtuig willen pakken naar mijn zusje bijvoorbeeld. Weet je, dat soort dingen.
Ja.
Maar dan kan je toch, weet je, als je in één keer denkt van, oh, weet je, het grijpt me naar de keel of zo. Dan kan je dus altijd kijken van, oké, wanneer in je verleden was voor jou de allereerste keer dat je geen vrijheid voelde.
Ja. Ja, en maar dat gaat dus bij mij heel de coaching over. Hè. Coaching is mentaal, emotioneel, fysiek, spiritueel.
Dus wat is het? Mentaal, emotioneel?
Ja, je gaat coachen op iemand zijn gedachtenpatronen. Je gaat coachen op iemand zijn waarneming, hoe dat hij de werkelijkheid waarneemt. Want er is geen werkelijkheid. We hebben alleen maar een interpretatie van de werkelijkheid, van hoe wij de werkelijkheid ervaren. Dus je moet heel erg gaan kijken van, hoe ervaart iemand de wereld om zich heen? En dat is heel vaak bepaald in de kindertijd. Dus het gaat over het wereldbeeld en het beeld van de werkelijkheid, wat jij hebt gevormd op basis van je overtuigingen. Dus coaching doe je zowel op het mentale vlak dan op het emotionele vlak, het fysieke vlak en het spirituele vlak.
Ja, en wat is dan het vlak, zeg maar, het verschil dan tussen, zeg maar, bijvoorbeeld het spirituele vlak en het emotionele en, nou ja, wanneer is het spiritueel en wanneer is het emotioneel dan?
Ja, spiritueel is voor mij dat gaat vanuit de ziel. Hè? We zijn allemaal bezielde wezens en wij zijn meer dan onze gedachten, we zijn meer dan ons gedrag, we zijn meer dan onze emoties, we zijn ook een bezield wezen. Maar ik geloof dat er heel vaak door ervaringen, door overtuigingen, is er eigenlijk ruis gekomen op de ziel. En ik geloof dat dus eigenlijk coaching of therapie gericht is op de hergeboorte van het zelf, op wie je in essentie bent. En ik ben ervan overtuigd dat wij in essentie volmaakt zijn. Hè? We zijn volmaakt in dit leven, zijn wij volmaakt om te komen doen in dit leven wat wij moeten komen doen. En dat gaat over iets helemaal anders dan over perfectie. Maar wij hebben eigenlijk in onze kindertijd al heel jong geleerd dat we datgene wat we doen, dat niet oké is. En wij hebben datgene wat we doen laten samenvallen met wie we zijn.
Dus, dus datgene wat we doen, hebben we laten samenkomen met wie we zijn.
Ja, ja.
Dus we identificeren dus dat wat we doen ook met wie we zijn.
Ja, klopt. En dat komt dus eigenlijk vanuit onze kindertijd, omdat we niet kunnen differentiëren als kind. Als een kind iets een terechtwijzing krijgt op zijn gedrag, dan gaat dat kind dat identificeren op identiteitsniveau, van ik ben zo. Als bijvoorbeeld de vader zegt, je bent stout, dan denkt dat kind dat het een stout kind is, maar kan niet differentiëren dat gedrag misschien, wat het vertoont, niet oké is, maar dat het als mens wel oké is.
Ja.
En ik geloof dus dat elke coaching of elke therapeutisch traject gericht is naar de hergeboorte van het zelf, van wie je in essentie bent. En dat je dus eigenlijk je gaat ontdoen van de ruis van het verleden. Zo zie ik het, hè?
Ja. Ja, inderdaad, het is altijd heel mooi dat Katelijn dat zegt, van dit is hoe ik het zie en dit is jouw waarheid die je dan weer aan anderen mee kan brengen. Dus oké, dus, maar in ieder geval jouw waarheid is dus dat je als ziel kom je op deze aarde. Je hebt een bepaalde missie op deze aarde, zie je dat zo?
Ja, en ik geloof dus dat de levensweg is een leerweg. Hè? Ik geloof echt dat wij naar hier gekomen, maar dat is, ik zeg het nog eens, dat is mijn waarheid.
Ja, dat is jouw waarheid.
Dat wij naar hier gekomen zijn om potentieel te ontwikkelen en ballast achter te laten. Hè? En dus ieder mens heeft een aantal talenten meegekregen waar dat die uitgedaagd wordt om dat te laten groeien. Maar tegelijkertijd geloof ik ook dat wij pijn bij ons dragen en dat we die gedurende het leven mogen loslaten. Dus het leven is een leerweg en een levensweg is een leerweg. En dat betekent dus ook dat je heel je leven constant in ontwikkeling blijft. Hè? En wie je vandaag bent, is al iemand anders die je gisteren was. En ik geloof ook dat coaching en therapie eigenlijk maar op één ding gericht is. En dat is op de totale acceptatie van het zelf. En vanuit die acceptatie van het zelf, dan komt er een verandering plaats. Maar die verandering gaat niet van buiten naar binnen, maar die gaat van binnen naar buiten.
Oké, maar je zegt van eigenlijk is dus stap 1 is de acceptatie van jezelf.
Ja, maar dat is natuurlijk het moeilijkste proces in ons, is de acceptatie van onszelf. En wij zitten met zoveel vooroordelen en oordelen naar onszelf, dat een hele leerweg is om jezelf te accepteren. En dat betekent dus ook de acceptatie van hetzelf, is ook de acceptatie van je schaduwkanten. En dat hebben we allemaal. We hebben allemaal duistere kanten in onszelf. Maar daar hebben we een oordeel over. En pas als we onszelf in de totaliteit kunnen accepteren, dan krijgen we een soort opluchting. En dat is voor mij ook de verlichting, hè, wat we het allemaal over hebben. Verlichting is voor mij niets anders dan het lichter maken van jezelf.
En wat bedoel je dan, zeg maar, met je schaduwkant? Hè? Van wat zie jij dan echt als een schaduwkant?
Nou, ik zie voor mezelf de schaduwkanten in mezelf zijn de delen waar ik nog altijd een oordeel over heb. Ik heb een hele kritische stem in mij die zegt van hoe ik de dingen moet doen, op welke manier moet ik het doen, wanneer heb ik het goed gedaan en wanneer heb ik het niet goed gedaan. Maar er zijn ook jaloersheid bijvoorbeeld, dat ervaren heel veel mensen als iets wat niet mag. Terwijl ik denk, nee, jaloersheid hoort bij het leven. En zolang we oordelen hebben over dingen die we voelen of oordelen hebben over dingen die we denken, is er geen totale acceptatie van het zelf.
Ja.
Ik geloof ook dat ieder mens in zich... ik geloof dus dat ieder mens in zich ook een beest in zich draagt, maar het is aan ons de vrijheid om dat beest vrij te laten of niet. En als je kijkt naar de Tweede Wereldoorlog, wat dat daar gebeurd is, ik geloof niet dat wij beter zijn dan de mensen in de Tweede Wereldoorlog. En toch gebeurden daar vreselijke dingen.
En in het beest, zeg maar, in onszelf bedoel je echt het slechtste wat in de mens naar voren kan komen?
Ja, want kijk, als we het hebben, als wij een afspiegeling zijn van de totaliteit. He? Dus stel dat stel dat wij uit de eenheid komen en de eenheid is yin en yang, is licht en donker, dan kan het niet anders zijn dan dat er licht en donker in ons zit. Maar wij hebben de vrije keuze om vanuit het licht te handelen of vanuit het donkerte te handelen en dat is onze vrije wil.
Ja, dus ook inderdaad, dus ook altijd weer te kunnen kiezen. Voor, dus eigenlijk ook die oordelen rond jezelf, in ieder geval daar ben je dus eigenlijk continu mee bezig. In ieder geval dat is je eerste stap. Kan je dan, even vragen, van kan je dan een goede coach zijn als je heel veel oordelen hebt? Over jezelf?
Daarom vind ik ook het heel erg belangrijk dat coaches aan zelfontwikkeling hebben gedaan. En je mag een oordeel hebben over jezelf, maar weet dan dat je een oordeel hebt. En ga dan ook eens kijken waar dat vandaan komt. En daarom geloof ik ook dat de beste coaches zijn de coaches die zelf aan persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan.
Ja, en, maar hoe kan je dan die oordelen van jezelf meer loslaten als je kijkt naar die tools? Of hoe kan je, en hoe kan je ook je klanten dat leren om dat te doen?
Door bijvoorbeeld te luisteren naar de innerlijke dialogen in jezelf. Stel dat jij een oordeel hebt over jezelf en dat jij iets van jezelf vindt. Stel je dan eens de vraag, is dat jouw oordeel of is dat een oordeel dat ooit een van je ouders heeft uitgesproken? En vaak zul je merken dat het oordeel dat jij over jezelf hebt, dat dat iets is wat er in je verleden is gezegd en wat jij tot op de dag van vandaag gelooft.
Ja. Ja, dat is wel ook een leuke vraag, zeg maar, wat mensen hier aan zichzelf kunnen stellen.
Ja.
Van, oké, als ik een oordeel heb over mezelf, en wat voor oordeel, want als je terug gaat naar de kern, heb je toch echt, weet je, twee wezenlijke oordelen wat de mensen hebben, van ben ik wel goed genoeg? Of is er wel plek voor mij? Is dat ook een oordeel?
Dat klopt. Ja, nee, kijk, dat klopt. Hè. Dus eigenlijk is onze diepste angst is uitsluiting. En om uitsluiting te voorkomen, gaan we dingen doen eigenlijk om er toch maar bij te horen. En dat komt echt vanuit ons reptiele brein. En wij hebben drie breinen. We hebben het reptiele brein, we hebben het zoogdierenbrein en we hebben het mensenbrein. En het reptiele brein is gericht op overleving. En dat is ons eerste brein. En dat stamt dus nog echt vanuit de vroegere geschiedenis van waar wij... Wij wisten vroeger, als we nog in de grotten en in de holen woonden, van als ik niet bij de groep hoor, dan ga ik dood. En die doodsangst zit zo in ons verankerd, dat wanneer wij uitgesloten zullen worden, dat we dus eigenlijk doodsangst ervaren. En om die uitsluiting te voorkomen, proberen we zo goed mogelijk te zijn. En daarom is onze diepste angst ook van niet goed genoeg te zijn. Ik denk dat ieder mens wezenlijk in zich de angst draagt van wat als ik niet goed genoeg ben. Dan is het niet de angst om niet goed genoeg te zijn, maar om niet goed genoeg te zijn, daar volgt dus uitsluiting op. En dat willen we voorkomen.
Dus, want bijvoorbeeld, hè, ik herken dat bijvoorbeeld, hè, bij een aantal mensen, of in ieder geval weet je, mensen die gewoon in mijn community zitten en die dan alle tools en zo een beetje geleerd zijn, echt goede coaches. Ja. Maar ja, daar staat het nu best wel slecht voor, omdat ze gewoon niet in praktijk, zeg maar, niet open kunnen. Maar ze durven, zeg maar, ook niet zichtbaar te worden op social media. Of misschien herkennen jullie dat ook wel, dat je op Clubhouse bent bijvoorbeeld. En dat je denkt van, oh, ik ga nog niet spreken, want ik ben nog niet goed genoeg.
Ja, dat zie ik bij heel veel vrouwen. En ik zie ze dagelijks voorbij komen, de angst voor de zichtbaarheid.
Maar die angst, want dat vind ik altijd wel een hele interessante, namelijk die angst is groter... Dan bijvoorbeeld, dan zie ik ze bijvoorbeeld financieel bijna ten onder gaan. Hè? Dus dan denk ik van, en dan kan ik zeggen van, laat jezelf zien. Weet je, doe die stappen en toch gebeurt het niet. Maar de angst dus om zichtbaar te zijn, of de angst om niet goed genoeg zijn, die is dus groter juist nog dan dat je financieel aan het verdrinken bent. Dat vind ik namelijk best wel een hele grote.
Ja, want weet je, die vrouwen hebben misschien niet de angst om zichtbaar te zijn. De vrouwen hebben de angst om afgewezen te worden.
Ja, dat is het ook vaak.
En dat kan alleen maar als je zichtbaar wordt.
En hoe kan je daar dan als coach mee omgaan dat je zorgt dat die mensen toch die transformatie gaan maken omdat ze dat wel gaan doen? Zodat ze, want ik bedoel, ja, je kan als coach, je kan niet mensen zomaar redden. Je kan ze niet redden. Ze moeten het uiteindelijk zelf doen.
Ja. Daar is maar één stap voor mogelijk. En dat is de acceptatie van de angst. Je mag bang zijn. Maar het is dankzij de angst en ondanks de angst dat je het toch moet gaan doen.
Ja.
En als je de angst aankijkt en eerlijk durft te zeggen van ja, ik ben bang. En ik ben bang voor die afwijzing. En ik ben bang om niet goed genoeg te zijn. Dan gaat die angst sneller verdwijnen dan dat je de angst onderdrukt en een uitstelgedrag gaat vertonen en dus nooit stappen zet.
Dus je kan veel beter de angst voelen.
Ja. En met knikkende knieën het toch doen.
Ja, dus met knikkende knieën dan toch bijvoorbeeld een room organiseren of een live gaan doen. Of, ja. En stel je voor, hè, je angst wordt waar en die angst is dat dan niemand gaat kijken of dat je dan allemaal kritiek krijgt. Wat dan?
Kijk, dat is ook iets waar je moet op voorbereiden dat je die gaat krijgen. Die ga je krijgen. Hè? Ik las jouw berichtje van daar straks nog, hè, dat jij had geschreven, van dat iemand tegen jou had gezegd dat jij personeel wisselt als ondergoed.
Nee, nog sneller.
Nog sneller dan ondergoed.
Mijn team inderdaad wisselde sneller dan dat ik van onderbroeken wisselde, inderdaad.
Dat iemand ik kan me voorstellen als je dat krijgt, dat dat voor jou ook kritiek is, terwijl jij heel goed weet waarom je de dingen doet of niet doet.
Ja, klopt. Weet je?
En dat is zo. Mensen, als je dit pad gaat, je gaat kritiek krijgen. Hou daar rekening mee. Maar realiseer wel dat alles wat iemand over jou zegt, 50% iets zegt over de persoon zelf.
Ja.
En wanneer mensen een aanval doen op jou, zeggen ze daarmee heel veel over zichzelf. En als je dat in acht neemt, dan komt kritiek ook niet zo hard meer binnen.
Nee, oké, maar het is vooral dus ook die angst accepteren. En dus dat jij ook de vaardigheden hebt om die angsten te accepteren. Ja. Hoe doe jij dat als coach? Dat jij jouw klanten hun angsten, of ik zeg even jouw klanten, maar jouw cliënten, dat noem je zo. Hoe doe je dat?
Door de angst te accepteren.
Ja, maar hoe laat jij mensen, zeg maar, hun angsten accepteren?
hoe ik te werk ga, dus is eigenlijk eerst gaan kijken van waar is die angst ontstaan. En dat doe ik altijd met regressie, want ooit is het in de kindertijd ontstaan. En dan krijgen mensen inzicht van waar dat de angst vandaan komt. En dan...
En wat is regressie dan?
Regressie is dus eigenlijk teruggaan in de kindertijd en daar waar onze overtuigingen...
Maar ga je daar dan, hoe ga je daar dan naar terug?
Met de regressietechniek.
En dat is dus...
En bijvoorbeeld als jij zegt, ik ben bang, dan zeg ik, oké, waar voel je de angst en wat denk je dan over jezelf? En maak die angst maar groter en groter en groter en ga maar terug naar in de tijd, naar het allereerste moment waarop je deze angst hebt gevoeld. En zo komen mensen dus in regressie. En dan zien ze dus, of krijgen ze inzicht waar dat die angst is ontstaan. En dan krijgen ze ook begrip voor de angst. Verder ook in kaart brengen van wat gebeurt er in je lichaam als je angstig wordt. Op welke momenten word je angstig. Waar voel je dat in je lichaam. En zo je bewust te worden van angst. Want er is geen enkele emotie laat zich wegredeneren. En alle emoties die we wegduwen, die komen veel sterker terug. Dus door de emotie uit te nodigen en door er contact mee te maken en weten... Kijk, al wat wij voelen heeft een functie en heeft het beste met ons voor. Dus ook angst. Want angst werkt heel beschermend. En zo kan jij bang zijn voor zichtbaarheid. Maar eigenlijk die angst heeft een functie om teleurstelling te voorkomen. En hoe meer je dus de positieve intentie van de angst gaat leren begrijpen... hoe meer je je eigen angst gaat accepteren. En wat ook helpt, hè, is weten dat ieder mens wat jouw pad kruist, dezelfde diepste angst heeft. En dat is de angst voor afwijzing. Dus iedereen in deze room deelt dezelfde angst. Ieder mens die je tegenkomt, deelt dezelfde angst. En dat is de angst voor uitsluiting en afwijzing. En als je daarvan bewust wordt, dan kan je ook makkelijker met die angst dealen. Dan kan je die angst uitnodigen. Dan kun je aan die angst vragen, wat wil je nu voor mij bereiken? Waartegen wil je me beschermen? En zo ga je eigenlijk vrede sluiten met de angst.
Ja. Ja, mooi. Ja. Dus oké, dan ga je dus in eerst doe je dan die regressie. En wat is dan vervolgens je volgende stap?
Dan ga ik ook... Kijk, ik werk altijd op verschillende lagen. Hè. Ik ga kijken naar waar in het heden het probleem zich manifesteert. Dan ga ik op zoek naar waar is het in het verleden ontstaan. En dan ga ik systemisch kijken. Van kijk, als er heel veel angst in je systeem van herkomst heeft gezeten door een zwaar verleden, dan is er een overgeërfde angst op celstructuur. Maar eerst moet je altijd kijken in je persoonlijk leven om vervolgens te kunnen gaan kijken systemisch. Want heel veel angsten zijn systemisch doorgegeven.
Oké, dus maar het is wel vaak dus dat je bijvoorbeeld van je ouders... kan je dus al bepaalde angsten doorgegeven hebben. Ja. Of gewoon, weet je, dingen die ze tegen jou gezegd hebben.
Ja.
Maar als je dan nog dieper kijkt, dan hebben je ouders natuurlijk ook weer dingen van hun ouders meegekregen. En zo gaat het natuurlijk vele lagen dieper. En dan kan je dus ook kijken van, oké, in je systeem van herkomst. En hoe diep kan dat dan gaan? Hoe diep ga je dan?
Dat kan tot in heel de voorouderlijn gaan. En we gaan altijd kijken naar wat is er in de mannenlijn en wat is er... In de vrouwenvoorouderlijn. En dan krijg je heel veel inzicht van patronen die doorgegeven zijn. En die jij bij je draagt en die niet eens van jou zijn.
En is er ook echt een verschil in de vrouwenlijn en de mannenlijn? Dus bijvoorbeeld de lijn die mijn vaders kant heeft doorgegeven. En de lijn die mijn moeders kant heeft doorgegeven?
Ja, wat ik in de praktijk vaak zie. Is dat vaak het verdriet voor één man. Ofwel voor de vader wordt gedragen. En dat dan de angst ook voor de moeder wordt gedragen. Of omgekeerd.
Dus verdriet...
En als het gaat over angst...
Of de een is verdriet en de ander is angst.
Ja, en als het gaat over angst... Je moet dus al die voormoeders, die voorouders en die vrouwen voorstellen hè, in onze geschiedenis. En stel je grootmoeder maar eens voor en je overgrootmoeder. En je moet weten... zeker in deze tijd... Hè, wacht, hè, wij zijn de eerste generatie vrouwen... De echte eerste generatie vrouwen die echt voltijds zichtbaar aan het werk is. Jouw moeder werkte ook, maar vaak hadden onze moeders als die werkten nog een ondergeschikte rol aan de man.
Ben jij de eerste generatie of ben ik de eerste generatie?
Ja, ik ben een generatie ouder.
Ben ik mijn moeder? Mijn moeder is die de eerste
generatie? Dat is omdat ik de eerste generatie ben. Nee, maar je moet je voorstellen... Dat wij uit een voorouderlijn komen met vrouwen die eigenlijk altijd ondergeschikt zijn.
Ja.
En je moet weten, in de generatie voor mij, die vrouwen, die mochten zelfs niet werken als ze getrouwd waren. Dus eigenlijk hebben wij nu de eerste generatie carrièrevrouw. Daar moeten wij ons heel goed van bewust zijn. En carrière is een mannenenergie. Dus het beeld wat wij over carrière en werk meegekregen hebben, hebben we niet vanuit de vrouwenlijn, maar hebben we vanuit de mannenlijn. Hoe wij in relatie met ons werk staan, moeten we veel meer gaan kijken van hoe je vader in relatie met zijn werk stond, dan dat je naar de moederlijn gaat kijken. Dus wij zijn een eerste generatie vrouwen, hè, ook al zit hier 20 jaar verschil, tussen die werkelijk zichtbaar op de werkvloer gaan staan. En ook al was je moeder zichtbaar, dan zal je nog heel vaak zien in die voorouderlijn dat die vrouwen wel zichtbaar waren en misschien wel carrière maakten, maar dat ze altijd op de tweede plaats kwamen. Want de man stond op de eerste plaats.
Ja. En wat zegt dat dan voor vrouwen?
Ja, daar
heb en wat ik zegt het dat dan voor vrouwen en wat zegt dat voor mannen?
Dat zegt erover dat wij voor het eerst iets in de wereld moeten brengen en dat daar ook misschien de angst kan vandaan komen, dat wij voor het eerst iets in de wereld moeten neerzetten wat nieuw is. Werkelijk zichtbaar zijn op de werkvloer.
En wat zegt dat voor mannen die nu aan het meeluisteren zijn?
Die nu aan?
Naar het meeluisteren zijn?
Maar die moeten ook kijken naar hun vader, naar de verbinding met hun vader als het gaat over werk. Het beeld van werk hebben we meegekregen vanuit de vaderhechting. En daar heb ik het heel uitgebreid over in het programma over de hechting met de moeder en de hechting met de vader. En als het gaat, we hebben twee hechtingen in de basis en dat is de hechting met de moeder en de hechting met de vader. En de hechting met de moeder gaat over de hechting met onze binnenwereld, met onze emotiewereld, met ons fysieke lichaam. En de hechting die je gehad hebt met de vader staat symbool over hoe je je manifesteert in de buitenwereld. En werken is manifesteren in de buitenwereld. En dan moet je gaan kijken van wat soort hechting heb je gehad met de vader. Was dat een ambivalente hechting? Was dat een veilige hechting? Hoe ging jouw vader met jouw successen om als kind? Dat is allemaal bepalend over hoe jij met je successen omgaat op je werk. Daar heb ik een heel stuk over geschreven in het programma dat morgen start.
Ja, mooi. Dus inderdaad kijken naar de hechting met je vader en je moeder. Dus, en dat is dus ook weer systemisch werk, omdat je dan ook weer verder in hoe zij dan weer in de hechting met hun ouders staan.
Ja, en dus als het gaat over je zichtbaarheid en je hebt daar problemen mee, dan ga je dus eerst kijken hoe zat het met je moeder haar zichtbaarheid, maar je gaat vervolgens ook kijken hoe zat het met je vader en zijn zichtbaarheid.
Ja. Ja, dus dan ga je regressie systemisch werk en dan heb je nog een stap, toch?
Je gaat naar en welke stap bedoel je?
Dus je bedoelt van je gaat van regressie naar systemisch naar, nou ja, ik weet ook bijvoorbeeld dat je hypno, dat je dat ook inzet.
Dan ga je dus, je gaat met het bewuste werken, je gaat met het onbewuste werken en je gaat met het onderbewuste werken.
En wat is het onder? Wanneer werk je met het on? Wat is een? Sorry hoor. Want we kunnen in zo'n korte tijd kunnen we natuurlijk niet alles vertellen. Maar wat is het verschil tussen je onderbewuste en je onbewuste?
Ja, dat zal ik heel snel uitleggen. Kijk, 5% van ons is bewust. Dat is het topje van de ijsberg. Je onbewuste is je persoonlijke onbewuste. Daar zitten jouw persoonlijke verdrongen herinneringen, maar ook de herinneringen van je verleden. Dat is van jou individueel. Maar daaronder zit het onderbewuste en dat is collectief. En daar zit ook het systemische in. En als je met hypnotherapie werkt, dan werk je dus heel vaak op dat onderbewuste.
Dus dat,
en op de symboliek en op metaforen en... En terwijl als je met regressie werkt, dan werk je met het onbewuste.
Dus zeg maar, het onbewuste, dat is echt op individueel niveau, zeg je? En het onderbewuste, dat is eigenlijk het zoals we allemaal... En is dat dan afhankelijk van echt cultuur of echt van heel menselijk?
Nu, dat is wel cultureel bepaald, hè. Want daar liggen ook je normen en je waarden en de dingen die via de cultuur zijn doorgegeven. Maar daaronder zit er nog een collectief veld waar we met heel de mensheid verbonden zijn.
Ja.
Dat is echt het archetypische denken.
Ja, want
je... Ik ga een voorbeeld geven.
Ja.
Als ik aan jullie nu allemaal vraag, maak eens een beweging met, over moeder. Dan weet, of denk eens aan moeder. Dan weet iedereen wat ik bedoel. En dat komt vanuit het collectieve weten. Of als ik zeg, maak eens een beweging die hoort bij vader. Dan zal je zien dat iedereen gelijkaardige bewegingen maakt. Dat komt vanuit het collectieve weten. We dragen dat beeld in ons.
De moeder, zeg maar, zou ook weten wat voor een beweging maak. Of in ieder geval, ik ga dan een beetje zo wiegelen of zo met mijn handen. Klopt
ja.
dat?
Ja. Ja.
En wat is dan de vader?
Dat zie je vaker, dat ze een vuist maken. Of dat ze zich groter maken of sterker maken. Omdat dat oerbeeld ligt in ons systeem opgeslagen.
Ja.
Als ik zeg tovenaar, dan weet ik dat ieder mens hier een andere tovenaar voor zijn geest haalt. Maar iedereen weet wat ik bedoel met tovenaar.
Ja.
En dat is ongeacht cultuur. Dat ligt zo diep in ons systeem. Hè, dat zijn de opgeslagen beelden. Dat zijn ook wat ze het over hebben in de Akasha-chronieken. Dat is universeel. Ongeacht religie dragen we oerbeelden in ons die we allemaal begrijpen.
En in hypno ga je daarmee aan de slag?
Ja. Ja.
Want wat kan je daar dan vinden?
Nu, hypno is heel vaak gericht op ontspanning. Maar is ook bijvoorbeeld kan je heel vaak met hypno gedragsveranderingen door suggesties dat je anders gaat gedragen. Hypno vind ik ook een heel zachte manier om op te ruimen in je systeem. Dat doe je met hypno.
Kan je daar eens een voorbeeld van geven van een klant bijvoorbeeld waarmee je dan een hypnosessie mee doet?
Bijvoorbeeld, een van de hypnosessies is het persoonlijk huis. En het persoonlijk huis is dus eigenlijk de cliënt, dat kan je uitleggen. Hè, maar het persoonlijk huis staat voor je lichaam. En dan ga je dat huis verkennen en zo staat de hal staat eigenlijk voor de contacten verder weg. De keuken staat voor intieme contacten en dan ga je heel dat huis doorlopen, je gaat dat opruimen, maar tegelijkertijd ruim je dus het systeem op van de cliënt.
Ja, dus je werkt eigenlijk heel symbolisch met een huis, dat je dan ingaat
ja.
in een hypnosessie.
Ja.
En vervolgens werk je juist helemaal zeg maar, aan je eigen opruiming. Dus zo werkt dat.
Ja, klopt. Helemaal. Ja. Zo werkt dat.
Interessant. Wauw, mooi. Maar ja, dan, ja, we gaan even wat stappen af hoor, want we hebben regressie gehad, we hebben hypno gehad, we hebben systemisch werk hebben gehad. Maar dan heb je ook nog communicatie, toch?
Ja, communicatie is de basis van alles.
Dus dat is hoe wij nu aan het praten zijn.
Communicatie is relatie. Communicatie is echt het fundament. Ik geloof ook dat er eigenlijk weinig relatieproblemen zijn, maar de meeste zijn communicatieproblemen. En communicatie, dat doen we vanuit onze persoonlijkheid, van wie we zijn. En een persoonlijkheid is aangeboren en een karakterstructuur ontwikkel je op basis van pijnpunten. Maar dat kan ik nu niet uitleggen. Dat is
te diep.
Ja.
Okay.
Maar communicatie is dus het leren communiceren. En ik denk dat de basis is van elke relatie is communicatie.
Dus ook als je dus als coach met je cliënten gaat werken, dan werk je met communicatie.
Ja, want communicatie is het cement van alles. Alles staat en valt bij je communicatie.
En het hangt er dus af van wat voor soort persoon je bent, op welke manier je communiceert.
Ja. Ja, en welke taal je gebruikt. Hè. Je kan visueel taalgebruik hebben, auditief taalgebruik, kinesthetisch taalgebruik of auditief digitaal taalgebruik. En daar zit de meeste miscommunicatie op. Een visueel begrijpt een visueel vanzelfsprekend, maar zo zal bijvoorbeeld een visueel veel moeilijker contact kunnen maken met een kinestheet, omdat hij een ander taal.
En wat is een kinesteet? Want visueel, dan kan ik wel denken, dat is een beelddenker. Een kinesteet is iemand die?
Ja, maar nee, een visueel is iemand die heel veel visueel taalgebruik gebruikt. Een auditief is iemand die heel veel auditief taalgebruik gebruikt. En een kinesteet die praat dus eigenlijk van... waar een visueel bijvoorbeeld zegt, ik zie het niet zitten, zal een auditief zeggen, dat klinkt echt niet goed. En de kinesteet zegt, ik krijg een knoop in de maag.
Ja.
En alle drie zeggen ze hetzelfde, maar ze gebruiken een andere taal.
Ja. En dus de
basis van communicatie is niet alleen verbale communicatie, maar ook de non-verbale communicatie, want die is nog veel krachtiger.
Ja, en dan is het natuurlijk heel belangrijk om dus ook als coach of als ondernemer heel goed de taalgebruik van je klanten te snappen, waardoor je die match kan vinden.
Ja, en om het daar nu over te hebben, hè, eigenlijk hè, voor de kinestheten is dit de moeilijkste tijd. Hè. Kijk, die auditieven die hebben bijvoorbeeld heel veel aan zijn clubhouders, want die pakken de informatie toch wel auditief op. De visuelen die kunnen nog heel veel informatie pikken uit webinars, uit Zooms, waar ze de dingen zien. Maar de kinestheten die slaan maar informatie op door het contact en door het te doen. En die hebben het dus nu eigenlijk het zwaarste in deze tijd.
Ja, oh ja, dat is wel inderdaad een interessante.
En bijvoorbeeld die jongeren die afhaken nu met het Zoom-onderwijs, hè, die dus dat eigenlijk niet meer zien zitten. Als je daar een test zou bij doen, dan zou je zien dat dat vooral de kinesthetische kinderen zijn die informatie niet kunnen oppikken, omdat dat door beeld en geluid is, maar niet aldoende.
Ja, 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 dat is wel inderdaad een... Ja, wordt daar iets van? Nee, dat weet je natuurlijk ook niet. Wordt daar wel iets mee gedaan binnen het school?
Nee, helemaal niet. Nee.
Nee. Ja. Oké, nou daar gaan we nu even niet over hebben. Maar het is wel natuurlijk een hele interessante inderdaad, om dat ook te weten als coach. En dan heb je de laatste stap, en dat is de transactionele...
Ja, de transactionele analyse.
En wat houdt dat dan in?
Ja, de transactionele analyse die houdt dus eigenlijk in dat wij een geïnternaliseerd ouderbeeld in ons dragen. De kritische ouder, de voedende ouder. En wij dragen een kindbeeld in ons. En vanuit die... Ja, dat is heel moeilijk om dan 1, 2, 3 uit te leggen. Maar eigenlijk dragen wij 3 rollen in ons. De ouderrol, de volwassene en de kindrol. En afhankelijk van een situatie of afhankelijk van de relatie... schieten we dus heel vaak in een van die rollen. En bijvoorbeeld, ik ga een voorbeeld geven. Ik kan het zo het beste uitleggen. Hè. Stel dat... jouw partner tegen jou zegt van Simone, weet je wat dat jij nu eens zou moeten doen? Paf, en die zit in de ouderrol, dan zal je zien dat jij direct in de kindrol jezelf gaat verdedigen. Dus die posities, we springen de hele dag eigenlijk van de ene positie naar de andere. En we reageren dus heel vaak vanuit die positie. En dat geeft dus heel veel conflicten vaak in de relaties.
Ja.
Stel dat je een werkgever hebt en die gaat in de kritische ouder naar jou toespreken, dan zal je automatisch verzet voelen en je moet je gaan verdedigen. En dan denk je dat dat met die werkgever te maken heeft, maar ook dat komt dus eigenlijk vanuit je kindertijd.
Ja, dus als je dan begrijpt, want wat heb je eraan om dat te weten?
Wat niet?
Nou, wat heb je eraan om dat te weten?
Wat heb je daar aan om te weten? Dan kan je heel goed analyseren in jezelf wanneer je uit balans gaat of wanneer jij je klein voelt, dat je in een van die rollen schiet. En dan heb je dus ook de keuze en de vrijheid om daar uit te stappen.
Ja, dus als jij dan denkt, oh ja, nu schiet ik echt in mijn...
Ja, en de transactionele analyse die gaat dus ook over de drama driehoek, hè, van de redder, slachtoffer, aanvaller. Wanneer we dat spel spelen. En hoe meer inzicht je daarin krijgt, hoe meer vrijheid je krijgt om te kiezen om eruit te stappen. Maar als dat allemaal onbewust begint, dan heb je geen keuzevrijheid.
Ja.
Want dan gebeurt het onbewust.
Ja. Interessant allemaal, toch?
Ja, dat is heel interessant. Wat wij ons niet realiseren, is dat wij een optelsom zijn van delen. En wat heel bijzonder is, hè, kijk, eigenlijk bestaan wij uit 100 gekwetste innerlijke kinderen. Maar het probleem is, die innerlijke kinderen in ons hebben geen contact met elkaar. En het is aan ons om die innerlijke kinderen in onszelf te kennen en die gekwetste innerlijke kinderen in onszelf te kennen en te herkennen en te leren kennen om te weten waarom we handelen zoals we handelen. En hoe meer we onszelf kennen, hoe onszelf krijgen en hoe meer we groeien naar zelfacceptatie. En hoe meer we groeien naar zelfacceptatie, hoe meer we dus ook de anderen om ons heen kunnen accepteren. Omdat we dan ook weten dat zij ook uit die verschillende delen bestaan.
Ja, en geloof je dat je pas een goede coach kan zijn als je helemaal daar geen last meer van hebt?
Ik denk dat we altijd dus last van hebben. Maar we weten tenminste waar we last van hebben. Want dat gaat niet voorbij. Hè? Dus hè, dat betekent, ik word nog altijd gekwetst. En natuurlijk ben ik ook nog bang voor afwijzing. En natuurlijk ben ik ook nog bang voor uitsluiting. Maar wat ik wel geleerd heb, is heel snel te schakelen en te weten van, oh ja, maar wacht even, wat maakt nu dat ik me zo gekwetst voel en waar komt dat vandaan?
Ja, en dat je dan bijvoorbeeld niet in een kleinkind gaat worden, of dat je niet er helemaal door uit het lood laat slaan, of dat je niet, of ik weet wat ik ook heel belangrijk vind, is ook dat je leert om weerbaarder te worden.
Ja.
Want vooral, vooral natuurlijk voor ondernemers en maar eigenlijk sowieso voor alle mensen, als je gewoon wat leert om weerbaar te worden, en je maakt een keer een fout, of je gaat op je bek, of weet je, er gebeuren dingen. Weet je, heel veel, die laten dan hun kop hangen. Terwijl het juist, ja, ik hoor altijd zoveel ondernemersverhalen, en de succesverhalen zijn natuurlijk de ondernemers die doorzetten. Die ondanks alles wat er gebeurt, doorzetten.
Ja, en wat ik ook heel vaak zie bij ondernemers, dat wanneer iets niet goed is gegaan, dat ze dat zien als falen.
Ja.
Terwijl vaak is het een ervaring. Hè? Als we falen leren zien als een ervaring om het de volgende keer anders te doen, dan komt dat ook minder hard binnen, denk ik.
Nee, je kan het als falen zien, maar kijk, je krijgt dan natuurlijk ook wel weer, weet je, bijvoorbeeld kritiek of zo, weet je, van mensen die dus dingen over je gaan zeggen, wat dan soms dan ook wel weer van, oh ja, zie je wel, anderen zien het ook. Of zo, weet je, waar je zelf dan ook een beetje over twijfelt of zo. Van, oh ja, ik denk dat mensen me zo zien. En dan hoor je dat. En dan is het van, oh, zie je? Het wordt dan ook nog bevestigd. En dan kom je natuurlijk ook van, nou ja, laat maar zitten of zo, weet je dat.
Ja, maar daar gaat het dus om, hè. Waar ik heel erg aan werk met mensen, is aan hun overtuiging. Kijk, als ik de overtuiging heb van ik hoor er niet bij, of ik ben dom, of ik kan het niet, of het lukt me nooit. Wat doe ik dan? Kijk, onze onbewuste overtuigingen moeten altijd gelijk krijgen. Dat betekent, wij filteren onze wereld om ons heen op basis van onze overtuiging. En stel dat jij de overtuiging hebt, ik ben niet goed genoeg, of ik ben nog niet zo goed, ik moet nog beter zijn. Dan zul je alleen die informatie door laten komen die zegt van, zie je wel, ik ben niet goed genoeg.
Ja, kan je dat een beetje zelf te zien, dat als je bijvoorbeeld een nieuwe auto hebt gekocht van een bepaald merk, dat je in één keer allemaal van die auto's ziet rondrijden, of als je zwanger bent, dat je in één keer allemaal zwanger ziet lopen?
Ja, wel, ja, want dan filter je ook de werkelijkheid op basis van wat je wilt zien.
Ja.
Ja, zo kan je dat eigenlijk zien, ja.
En oké, dus en je filtert dus en dan krijg je bevestiging in de dingen die je dus gelooft over jezelf. En dan zie je, nou, zo zie je wel, zo is het dus ook echt.
Ja, ja. En onze onbewuste overtuigingen moeten altijd een zie je wel krijgen.
Ja.
Dus dat betekent dat je ook je overtuigingen kan leren omdraaien. En dan word je dus bevestigd in de positieve overtuiging.
Ja, ja. Ja, ik geloof zelf, hè, dat bijvoorbeeld het hebben van vertrouwen. Dus vertrouwen dat het goed komt, no matter what. Dat je jezelf altijd kan redden. Of je gezin. Ja. Of weet je, dat je daar altijd uit kan komen. Dat je dan ook niet meer bang hoeft te zijn. Dus bijvoorbeeld, ik heb echt rotvast vertrouwen in, oké, stel je voor het gaat bijvoorbeeld financieel mis. Ik durf ook wel echt financiële risico's te nemen. Omdat ik denk, ja, stel dat ik verlies het geld. Ja, dan komt het ook goed of zo. Weet je dat? Ik heb het vertrouwen dat ik de kennis heb. Ik heb het vertrouwen dat ik mensen kan helpen. Weet je, dat helpt enorm.
Dat is de basis van alles.
Ja, dat geloof ik ook. Dat is de basis van alles. Is dat dan ook de innerlijke vrijheid die je hebt?
Ja, ja. Maar kijk, als we het niet vertrouwen hebben in het leven, en daar heb ik het ook over in het programma, begint dus eigenlijk al bij het recht van bestaan. En zit er een blokkade op je recht van bestaan, dan zal je weinig vertrouwen hebben in het leven. Betekent dat dan dat het hopeloos is? Nee, maar dan weet je wel dat je aan dat fundament moet gaan werken van je recht van bestaan innemen. Want als je recht van bestaan inneemt, en hoe meer je overtuigd bent van, ik besta omdat ik moet bestaan, en ik heb een plek hier, en ik heb recht van bestaan, dan zal je ook steeds meer vertrouwen krijgen in het leven.
Ja, mooi. Supermooi. Oké, nou, als jullie zoiets hebben van, wow, ik wil hier echt meer over weten, ik wil hier in 21 dagen de diepte induiken, Morgen starten we met een innerlijke vrijheid intensief. Ook echt gericht op dat heel veel coaches in ieder geval doen er ook aan mee. Om alles wat je krijgt mag je ook weer doorgeven aan de klanten in jouw praktijk. En je kan je inschrijven op simonelevy.nl/vrijheid. Morgen starten we ook echt, dus dan moeten we ook de deuren sluiten. En het tarief is ook maar €22, exclusief btw. Dus heb je zoiets, oh, echt interessant, diepgaand. Katelijn heeft dan ook allemaal hypnosessies opgenomen, video's. En er zijn live coachsessies met Katelijnen. Maar misschien vinden jullie het nu ook heel leuk. Dus je mag ook een handje opsteken als je denkt van, oh, ik heb wel echt een coachvraag op dit moment aan aan jullie, dan mag je natuurlijk ook even je handje opsteken en dan laten we je hier nog even in de room naar binnen. En we sluiten dan ook echt om 9:30. Dus wie durft er een handje op te steken? Want misschien voelt dat ook best wel spannend om dat te doen. Of misschien denk je, oh spannend, maar ik wil dat toch wel eventjes doen. Steek dan eventjes je handje op.
Ik zie Esther.
Jij ziet Esther handje opsteken. Oh, wacht. Wil jij mij even moderator maken? Want ik kan dat niet. Jij moet even op mij klikken. Want ik ben geen moderator, dat is het. Daarom zie ik het niet. Kan jij dat, Katelijne?
Ik klik op jou.
Even kijken, hoe moe maak je? Of kan jij op Esther klikken, op dat handje? Want ik kan het inderdaad niet zien. Een microfoontje geven ook. Kan jij op mij klikken en dan make moderator of zo? Dat staat dan beneden, daaronder. Je klikt op mijn fotootje en dan kan je klikken make moderator. Yes, oké. Want dan kan ik nu namelijk ook zien als iemand handjes opsteekt.
En ik zie Esther een handje.
Wacht even hoor. Kan jij Esther dan op die handjes klinken en dan Esther aanklikken dat ze erin kan? Want ik zie dat nog niet. Of ja. Esther, wil je even opnieuw klikken als je dat hebt gedaan? Yes, je bent er. Yes.
Ja, hallo. Ja, leuk Simone en Katelijne. Mooie dingen die jullie allemaal zeggen. En ik heb wel een vraag voor Katelijne. Want op zich, dat negatieve geloof, als ik het mag samenvatten, zo dat je opbouwt, heb ik wel eens begrepen, dat is voornamelijk in de eerste 7 jaar van je leven. En ik zie nu toch een hele hoop volwassenen en, 35 plus vrouwen die daar heel erg mee aan de slag zijn. Maar vanaf welke leeftijd zou je dat eigenlijk kunnen gaan omkeren? Want een van mijn doelgroepen zijn meiden, meer dan hoogbegaafde meiden van 9 tot 14 jaar. Dus die hebben eigenlijk de basis van het negatief geloof zou er al in moeten zitten met 9. Kan je dan al beginnen met het afbrokkelen van dat geloof?
Ja. Want weet je, Esther, hoe ouder je bent, hoe meer het ingegroefd is. Hoe jonger je bent, hoe sneller het omgekeerd kan worden. Maar, maar ze moeten zich eerst bewust worden van hun negatieve overtuiging en hun negatieve gedachtenpatroon. Maar vanaf 9, 10 jaar kunnen ze dat echt al omkeren. En dan gaat het heel snel, omdat het dan nog niet zo ingegroefd is dan bijvoorbeeld bij iemand van mij van 60 jaar.
Ja, precies. Omdat het dan steeds, die bevestiging heb je steeds gezocht en gekregen. Dus die is dan veel beter.
Ja.
En Katelijne, weet je een leuke oefening die je dan bijvoorbeeld met kinderen kan doen? Waardoor ze niet meteen bijvoorbeeld altijd heel heftig binnenkomt?
Dat zou wel kunnen. Er zijn heel simpele oefeningen. RED. Ken je RED? Rationele emotieve therapie.
Nee, ik ben zelf ook geen coach. Maar
wat is dat, Katelijne? Zeg eens. Wat kan je dan bijvoorbeeld doen?
Ik vind het leukste
toelichting. RED is dus eigenlijk rationele emotieve therapie. En dat begint dus met, ze gaan ervan uit dat er aan elke overtuiging is een emotie gekoppeld aan een gedrag. En eigenlijk leren ze kinderen dan op het moment dat ze... Want kinderen kunnen misschien eerder een emotie voelen voordat ze eigenlijk... Maar dus wanneer ze angst voelen of ze voelen verdriet, ze voelen boosheid en als ze dan even zeggen stop. Oké, welke gedachten heb ik nu over mezelf? En als ik dit over mezelf denk, wat ga ik dan doen? Dat ze dan leren analyseren. Wat ik met heel veel kinderen heb gedaan, is die... dan moesten ze krijgen, want ik heb ook nog jongeren- en kindertherapie gedaan, dan kregen ze een elastiekje om hun arm. En elke keer als ze negatieve gedachten hadden, moesten ze dat elastiekje laten snappen op hun bals.
Ja.
En dan moesten ze zeggen, stop. Ja. En moesten ze daar een positieve gedachte tegenover zetten.
Oh ja.
Zo kunnen ze leren hun bewust te worden van de gedachtepatronen die ze over zichzelf hebben.
Ja. Ja, dat is wel een hele mooie inderdaad. Ja, want ik merk een van de dingen waar die doelgroep heel erg tegenaan loopt, is bang zijn om fouten te maken en perfectionisme. Ja, ja, dat is natuurlijk hier direct mee gekoppeld met deze gedachte van niet goed genoeg zijn.
Nou ja, en dan zou ik ook eens met hen, wat is perfect zijn en wat als ze dat niet zijn en wie hebben ze als voorbeeld?
Ja, ja, mooi, dankjewel.
Ja, super, super mooi. En mooi, wel mooi natuurlijk, Esther, dat je daar nu zo bewust mee bezig bent. Want wat een mooie missie inderdaad. Als jij die meiden nu al kan helpen, wat Katelijn al zegt, dan hebben ze niet meer al die struggles die wij allemaal wel hadden rond onze 20ste, 30ste. Ja, super.
Ze krijgen vast komen, maar dat is dan voor later.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan.
Jullie
ook bedankt.
Yes. Even kijken. En er was nog een vraag door Petra. Even kijken, Petra. Ik haal je naar boven. Hallo?
Ja, goedenavond.
Goedenavond. Yes.
Hallo. Hallo. Dankjewel, sowieso, voor nu. Alle informatie. Het sluit naadloos aan bij delen die ik ken. Vanuit NLP, vanuit mijn coachopleiding. Alle modellen. Het systemisch werk ken ik helemaal niet. Dus ik vermoed dat deze trainingprogramma heel goed zal passen. En ik vroeg me af of ongeveer de verhouding weet hoeveel systemisch er aan bod komt. Je hebt heel veel genoemd.
Katelijne, hoeveel systemisch zit nu in die innerlijke vrijheid 21 dagen?
Ik denk 5 dagen.
5 dagen.
Ja.
Oh,
dat is wel hartstikke veel.
Maar eigenlijk is alles respect met systemen.
Ja, Katelijne, die werkt echt eigenlijk alles wat je doet. Daar zit altijd wel heel veel systemische informatie in. Dat is wel zo, inderdaad. Dat klopt. Maar niet, dus 5 dagen dat we echt systemisch aan de slag gaan.
Ja, maar ik denk eigenlijk... Het is door respect met systemisch werk. Want ik kan dat niet loskoppelen. Als ik het heb, ik weet, een van de eerste dagen heb ik het over het recht van bestaan. Moet ik dat ook al systemisch betrekken? Maar er is wel 5 dagen dat we opstellingen gaan doen met de poppetjes. En dat ik wel de verdieping inga van systemisch werk.
Ja, helder. Nou, heel waardevol. Mag ik er een inhoudelijke vraag over stellen? Of kan ik het beter even volgende week?
Nee, vraag maar, want je zit er niet. Dus vraag maar.
Wat me enorm triggerde, en ik hoef helemaal niet een hele uitgebreide uitleg, maar mijn vader is overleden toen ik 16 was. En dat beïnvloedt tot op de dag van vandaag mijn leven. En zijn vader is overleden toen hij 24 was. En zijn moeder toen hij 16 was. Ja. Ik vermoed zomaar dat daar wel iets zit.
Ja, dat vermoed ik dus ook. Dat is dus wat je ziet, dat zijn systemische patronen die zich herhalen.
Maar moet zij nu bang zijn dat het patroon zich weer herhaalt?
Nee, die hoeven zich niet meer te herhalen.